dan wordt dat best interessant. En het is ook bekend dat er bovenom weer zwolleke leuke dingen gebeuren. Met die, die elfen en die sprites en hoe heet al die gekke dingen. Die zeg maar bliksems die naar boven schieten tot honderden kilometers omhoog eventueel. Nou, die kunnen daar natuurlijk ook heel wat lading achterlaten. Dus waarom niet, hè? Zou best grappig zijn. Ja, die Blitzen, die Duitse, die ken ik ook. Die kijk ook regelmatig nu. Hè. Nou begint het wel interessant te worden. Je hebt hier enkele soorten. Eentje die gewoon aangeeft waar de bliksems zitten en hoe groot ze zijn. Of de onweren. En de andere die maakt er een filmpje van hoe ze zich ontwikkelen en zo. Maar goed, die, misschien zijn er wel dezelfde. Maar dat is inderdaad best hoogst interessant, ja. Ja, want dan... maar ik heb eigenlijk nog weinig gemerkt van sporadisch eten dit seizoen, want als ik kijk naar de Jonas-sondes, waar dus de sporadisch E-laag onderin bekeken wordt, dan komt hij zelf boven 2-3 MHz of zo. Dus dat ziet nog niet echt op. Om nou te zeggen dat hij nog 100, 200 MHz loopt, bij wijze van spreken, dat is nog niet echt het geval. Maar misschien dat je toch van die lokale vlekjes kunt krijgen, inderdaad, als gevolg van dat soort effecten. Nou ja, wie weet. Moeten we het maar eens over hebben. Leuk! Ja, en die andere zaken eraf, daar zo komen we zo nog op. Even kijken of er nog andere stations zijn voor we met wat nieuws beginnen bij Arnold Eerlo. Bijvoorbeeld Harm, die nog niet. Oké, Harm, goedenavond, vertel.
Ja, dat is ik luister
het mee. Okidoki, van bij Arnold Delta Lima Oscar. Prima, nou dan gaan we meteen even door. Dus bij Arnold Delta Lima Oscar Veldhoven. Even kijken naar wat nieuwtjes. Nou, één ding... We hebben het vorige week achterkant over gehad, het Amsterdam Space Symposium, gecombineerd met de Amsterdam Jaarvergadering, die in oktober plaats gaat vinden in Pittsburgh, Pennsylvania. Als je daar verhalen kwijt wil, presentaties, dan moet je daar vast je papers voor gaan insturen. Maar goed, dat zal hier niet zo hard van toepassing zijn. Wel heel interessant is natuurlijk dit weekend, het grote gebeuren in Dayton. De Dayton Hamvention, waar ook Amsterdam zwaar vertegenwoordigd was. Het is een beetje af aan het lopen, denk ik, op dit moment. Maar een hoop gebeurt daar. Met de vijf grote stands van Amsterdam. En daar, met schaalmodellen van de satellieten. En schaal op een halve schaal grootte van de Eagle-satelliet. En een volle schaal model van Oscar 51. Verder de 70 centimeter ontvanger voor de Eagle satelliet die klaar is, althans proto. Een heleboel proto-antennes laten zien, zoals proto-ARIS antennes voor het Space Station, proto-SUTSAT 2 antennes voor het volgende ruimtepak, wat dus later dit jaar als het goed is uitgezet wordt. En de bijbehorende besturingsdoos op de helm. Nou ja, verder werd er de nodige tracking software gedemonstreerd, gecombineerd met de LVB-tracker van GSS-LVB, die heel fraai werkt. Nou ja, natuurlijk de nodige verhalen verteld, demo's, met enorme drukte. Feestjes gebouwd tussendoor, zoals dat gaat, en demonstraties van satellietverbindingen, groots opgezet. Bill McArthur, KC5 ACR was er ook, die dus in een tijdje terug in de Space Station zo vreselijk actief was. Heeft ook enthousiast verhalen staan te vertellen daar van zijn ervaringen. Ja, en verder natuurlijk Amstrad officials, zullen we zeggen, die de nodige verhalen kwamen vertellen. Over bijvoorbeeld ons krijgende 50 die al meer dan 2 jaar actief is. En prima functioneert, hoewel ze nu dus bezig zijn met nieuwe software te testen. Voor het automatisch schakelen en... besturen en zo vanuit de boordcomputer. Verhalen over hoe succesvol Soetsat 1 was en wat ze nou aan het doen zijn aan Soetsat 2. Dus dat ruimtepak wat dan vanuit het Space Station uitgezet wordt met een heleboel apparatuur erin. Fase 3e van Amsterdam werd een statusverhaal van gegeven. Natuurlijk ook over Eagle, de Amerikaanse tegenhanger, zullen we maar zeggen, voor een hoge elliptische baan. En meer van dat soort zaken. Volop werd er aandacht besteed aan SDR, Software Defined Radio. Dat komt zowel in fase 3e als in de Eagle satelliet. En dat gaat enorme verbeteringen geven, uitbreidingen, mogelijkheden. Dat is nauwelijks te overzien. Dat gaat al getest worden in die Soetsat 2, in dat ruimtepak. Gaan ze al dingen toepassen. Maar daarna komt het zowel in Eagle als in fase 3A. Gedeeltelijk dezelfde spullen overigens. Dus dan kunnen ze daar volop testen. En voor fase 3A is het ook interessant, want die is meteen een soort testmissie voor fase 5A die later naar Mars moet gaan. Dus er moet nog heel wat gebeuren op dat gebied. Aardig verhalen natuurlijk, want dat was allemaal zeer succesvol. Ze hebben al meer dan 15.000 studenten weten te bereiken via Aardig verbindingen in de loop van de jaren. En ze weten nu al dat er zeker tot en met expeditie 19, momenteel zit expeditie 14 dus boven, dus er nog zeker 5 missies vooruit. Tot in 2009 zal elke bemanning minstens 1 zendamateur erbij hebben zitten. Soetsat 2, die dus later dit jaar uitgezet wordt, die zal heel interessant worden ook voor educatieve activiteiten. Verder zal die dus met software gedefinieerde relaissystemen gaan werken met mogelijkheden voor SSB, CW, FM, spraak, SSTV en CW wakenzender. Uplink zal waarschijnlijk komen bij 145.9 in de buurt, downlink 437.6. Het SSTV-systeem wat erin komt, kan 4 camera's aankrijgen. Het zal ook zonnepanelen hebben, zodat de batterijen dan ook bijgeladen kunnen worden. Kan die veel langer operationeel blijven dan Soetsat 1 die alleen maar batterijen had. Dus dat belooft wat. Ook voor de ARS-apparatuur die in de Europese module Columbus moet gaan komen, van de ESA, die dus begin volgend jaar aan de Space Station wordt vastgeknoopt. Dat belooft ook interessant te worden. Daar komt onder andere een lineaire lessysteem in voor L-band, uplink en S-band, downlink. Dat wordt dus allemaal heel interessant met de doppelshift die daar dan een grote rol gaan spelen. Goed, dan Oscar 11. Een goede oude Oscar 11 die sinds 21 april elke omloop een beetje in de schaduw van de aarde komt. Dat wordt elke dag veel langer en nou heeft hij het heel erg moeilijk. Hij zou rond 18 of 19 mei ingeschakeld moeten zijn en hij zal dat weer zou kunnen gaan doen op 8 of 9 juni. Maar dat is heel moeizaam nu. Als hij al inschakelt zal hij het waarschijnlijk hoogstens 1 omloop volhouden, misschien nog niet eens. Dan valt hij waarschijnlijk weer uit omdat hij dus veel te lang in de schaduw van de aarde zit en dus veel te weinig kans heeft om iets te doen. Dat is wel jammer, maar daar is even niks aan te doen. Het duurt een paar maanden zo. Maar mocht iemand hem dus horen, dan wordt hij verzocht rapporten in te dienen. Afgelopen dagen is hij nog niet gehoord, maar het zou gaan kunnen. Hè? 145, 826 FM, even in de gaten houden. Verder, Techsat, grondstation van de Israëlische Gerben Oscar 32, die melden dat ze nog bezig zijn met het debuggen van de software en de satelliet en de boordcomputer. Het kan nog een week of twee duren. En in die tijd betekende dat het packet BBS meestal, af en toe uitgeschakeld kan zijn. En ook dat dan af en toe ook de hele inhoud van de BBS verloren kan raken. Omdat ze hem echt even helemaal moeten resetten ofzo. Dus helaas, maar goed, ze hopen hem over een paar weken weer helemaal operationeel te krijgen. Aardverbindingen zijn weer allemaal geweest de afgelopen weken. Zeer succesvol. 9 mei met een school in Albuquerque, New Mexico. Met weer zo'n 400 studenten erbij en televisie, noem maar op. Hè. 9 mei met een school in Portugal. Ook daar een groot feest. 200 studenten. Nationale televisie, lokale televisie, kranten, radio. Iedereen was erbij. 15 mei met Ottawa in Ontario. Ook groot aangepakt. En 16 mei met een school in Emmett, Idaho. Nou, dan komen er ook weer nieuwe aan, zoals morgen de 21ste, met een school in San Jose in Californië. Dus het blijft maar gaan. Verder zal het ARIS-team in de Verenigde Staten een mogelijkheid krijgen om debriefing te doen met Michael Lopez Alegria, die dus onlangs teruggekeerd is uit de Space Station. En op 7 juni kunnen ze hem dus uitgebreid bevragen over zijn ervaringen en zo. Op de 29, helaas nog steeds geen signalen te horen. Buiten Japan, maar ook in Japan zelf, horen ze niet zo bar veel. Dus wat het commandostation van de JRL nou precies aan het doen is met Oscar 29 is even niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze hem dus aan het opladen, de batterij, en proberen ze hem zo lang mogelijk met rust te laten. Maar wat er nou precies gebeurt is even niet helemaal duidelijk. Maar goed, even afwachten. Misschien komt hij toch wel weer terug. Dan Marscom, of zoals wij hem ook kennen, en Mars. Oftewel object 29662, die is op 6 mei vergaan in de atmosfeer. Dat was dus een van de satellieten die gelanceerd is met de Space Shuttle tijdens het vlucht STS-116 in december. Samen dus met Andy, Raft en FCAL. En die satelliet die had dus moeten gaan zenden op 27,9652. Maar er is niemand die gemeld heeft ooit iets gehoord te hebben daar van de downlink. Dus dat is toch een beetje mislukt, die missie. Maar goed, hij is in ieder geval al aan zijn einde. Dan krijg je dus de vraag, hoe gaat het dan met de andere satellietjes, zoals Raft, die dus ook tegelijk gelanceerd was. Nou, dat hangt een beetje af altijd van de massa-oppervlakteverhouding van zo'n object. En Raft heeft een iets hogere massa en daarom houdt hij het ietsje langer uit. Ze hadden nog gedacht dat het augustus september kon worden, maar dat is toch echt niet haalbaar. Hij gaat nu binnen een paar weken al naar beneden komen. En verbranden in de atmosfeer. En ja, schattingen lopen uiteen, maar inderdaad, misschien al op 30 mei, maar anders zeggen bepaalde berekeningen dat het 3 juni kan zijn, zo ergens in die periode. Hè. Dus de laatste dagen van mei of de eerste week van juni, mag je ervan uitgaan dat er vast ook verbrandt in de atmosfeer. En dan is het afgelopen. Nou, dat is een beetje paniek, want nog steeds is het niet gelukt om dat relaissysteempje te testen, wat dan het signaal van die radarmuur, van de AFSSS, zou moeten kunnen relayeren. Er zijn wel een paar stations van het Cape Team die hebben geprobeerd om hem in te schakelen, maar dat schijnt dan niet zo echt gelukt te zijn. En ze zitten nu helemaal in paniek nog te proberen mensen te vinden die in de zuidelijke staten en desnoods in het midden van de state mee kunnen helpen om dat ding eventjes een paar minuten in te schakelen, dat hij in ieder geval toch één keer zo'n relayering kan doen van het signaal. Ja, het is jammer, want ze hebben er flink aan gewerkt om dat operationeel te krijgen en te testen, maar het lukt maar niet. Dus ze proberen nu nog net iemand te vinden. De tijden voor de passages zijn erg ongelukkig, dus het is er alleen maar lastiger aan het worden. Maar goed, ze hopen dat het toch nog een keertje gaat lukken. Dan verder nog even over de CubeSats die pas gelanceerd zijn. Er is toch af en toe nog wat verwarring over welk object nou wat is, want het is een flinke lijst hè, van objecten die uit die lancering zijn gekomen. A tot en met R zitten erbij, dus gaan we na. Dat zijn er een stuk 15, 20, ik weet het eigenlijk niet. Dat is behoorlijk wat. Maar het komt er nu op neer voor wat betreft de CubeSats waar wij dan in geïnteresseerd zijn, dat CP3 moet zijn 31128. Libertad 1, de Colombiaanse satelliet 31129. Cape 1, 31130. En CP4 dan 31132. Dus mocht je nog op zoek gaan naar Kepler's bijvoorbeeld, dan weet je waar je naar kijken moet. Even kijken. Ja, nog een keer over Raft. Dat hij dus vermoedelijk ergens 3 juni naar beneden gaat komen. Maar ja. Space Station nog, ja, ze hebben intussen de Progress binnengekregen, zeg maar, die dus vorige week zaterdagochtend vroeg gelanceerd was. Die is afgelopen dinsdagochtend vroeg gekoppeld met de Space Station, helemaal automatisch met het koerskoppelsysteem. De commandant Fyodor Yushchikhin die zat klaar om met de hand eventueel te koppelen als het nodig mocht zijn, maar dat was niet nodig, het ging allemaal probleemloos. Dus nu hebben ze weer een 2,5 ton aan materialen, voedsel, lucht, water, brandstof, apparatuur, nou ja, noem maar op. Dus ze kunnen voorlopig aan de gang. Ze zijn bezig met het uitpakken van het spul en daar zijn ze nogal even mee bezig. Even kijken verder. Ja, ze hebben ook erbij tijdens de koppeling de antenne wat eerder ingetrokken. Al op 148 meter afstand voor de zekerheid, omdat bij die vorige programma-koppeling er iets mis ging met diezelfde type antenne. Dat was nooit eerder gebeurd, maar toch, het ging een keertje mis. Dus met de hand iets moeten doen met de ruimtewandelingen, dat was allemaal niet zo fijn, maar deze keer ging het allemaal prima. Intussen staat Space Shuttle Atlantis op het lanceerplatform. Die is dinsdag uitgerold vanuit de VIP. Op de crawler, hè, op die grote mobiele lanceerplatform. Helemaal naar de lanceerplatform 39A gebracht. Ik gebruik ze niet zo vaak, maar deze keer toch weer eens wel. En daar is hij dus in de loop van de dag gemonteerd op het platform. Daar staat hij klaar voor de lancering. Eind mei, 31 mei, wordt de FRR gehouden. De Flight Readiness Review. En daar wordt gekeken of het allemaal door kan gaan. Maar zoals het er nu uitziet, als er geen gekke dingen gebeuren, kan die op 8 juni gelanceerd worden. Voor de vlucht naar het Space Station. Dus dan krijgen we eindelijk die vlucht die in februari al gelanceerd had moeten zijn. Even kijken. Verder Space Station zaken. Niet zo bijzondere dingen. Wat was er nog meer? Oh ja, ze gaan ruimtewandelingen uitvoeren. Vanuit het Space Station de twee Russische bemanningsleden. Fjodor en Oleg. Met de Russische ruimtepakken. Orlan ruimtepakken vanuit de Pirs docking. Koppelpoorters. En dan gaan ze wat dingen aan de buitenkant, afschermplaten en zo, aan de Fiesta-module monteren en wat experimenten vervangen aan de buitenkant van die module. En die ruimtewandelingen die zullen zijn op 30 mei en 6 juni. Twee stuks dus. Verder kijken aan het uitpakken en allemaal, ja. Bekend spul. Ja, nog dingen. Nee, nog allerlei wetenschappelijke experimenten waar ze nog mee aan het toeien zijn, maar verder geen bijzonderheden. Goed, dan nog even kijken naar de amateursatellieten die actief zijn. OSCAR 7 vrijwel uitsluitend in mode B te vinden. De digitale satellieten doen het allemaal nog steeds zo'n beetje zoals normaal. Qt 1, Psi 5, Psi 4 en OSCAR 16 en 19. En verder de analoge satellieten actief, OSCAR 27, 50, 51 en 52. Helaas dus niet OSCAR 29, maar die komt dan hopelijk alsnog weer een keertje terug. OSCAR 11 dus niet gehoord, Space Station niet gehoord. Want ja, het enige wat je daar hoort zijn dan de FM-verbindingen met ARIS, zaken met scholen en zo. Dus eigenlijk de reguliere gebeurtenissen. En verder geen ontwikkelingen wat betreft lanceringen. We zitten dus nog te wachten op fase 3e, dat daar duidelijk wordt welke lanceermogelijkheid ze hebben. Ze zijn aan het onderhandelen, maar dat is nog steeds niks definitief. Vermoedelijk wordt het dus al eind volgend jaar, maar dat is nog steeds niks zeker op dit moment. Goed, even kijken hier en daar hoe het aangekomen is. Ben je een RX en de groep bij Arnold Eerloop?
Ja, Nico, alles is goed doorgekomen. Hè? Weer interessante berichtgeving, dat geeft weer hoop, zoals nieuwe Space Shuttle die dus klaar staat. Heel mooi. Ik heb er verder niks aan toe te voegen. Ik wacht tot er weer iets omhoog geschoten wordt en dan weer eens kijken of we er iets mee kunnen doen. Overigens wel in Stuttgart nog gezien hoe mijn broer met zijn kijkertje inderdaad ook programmeert de satellieten te volgen. Hè. Daar is hij verder mee als ik, mag ik wel zeggen. Dus dat biedt weer mogelijkheden. Zo trigger je elkaar weer op leuke dingen. Bedankt voor alle mededelingen. Graag terug naar het satellietnet PNL Delo, P1RXJ.
Ja, van PNL Delo. Dat is inderdaad een sport die steeds meer mensen aan het doen zijn. Hè? Computer gestuurd of weet ik veel, met het ding wat eraan zit. En dan keurig een ding als vooral het Space Station laten volgen. En dan filmpje maken tijdens de passage. Je ziet ze overal op internet verschijnen. Foto's sowieso, maar zelfs filmpjes. Hè? En dat geeft komische effecten, maar het is inderdaad helemaal keurig trekken wat je dan moet doen. Je hebt natuurlijk maar een kleine openingshoek. Spannend. Oké, Bert, dus ga je gaan. Kan je alweer nog? Okidoki, even dan naar mijn Rob ITR weer nog.
Ja, oké, komen daar.
Okidoki. Had je nog kans gezien om even naar zo'n Max had te kijken in een hoog elliptische baan toevallig, dat je die ook al reflecties kon zien.
Nee,
gedaan.
Mag ik je nog een keer? Ik heb het wel voor
Roger. Ja, bij mij ook. Prima, dit signaal. Ja, ik heb er nog helemaal niks aan gerekend. Nico rekent er heel veel aan, die kan je dat zo verklaren. Je moet zeker niet denken in richting een loodrecht op je af en terug. Hè. Het is horizontaal links en rechts. En een beetje naar je toe en een beetje van je af. Dat soort dingen. Dat is het belangrijkste. Maar de vraag die ik heb inderdaad is of je nog iets geregeld hebt voor het schoteltje voor volgend weekend. Oké, dat is goed. Als we samen helpen onthouden dan ontwikkelen, zal ik ook proberen om niet te vergeten dat ik hem morgen dan overdag even e-mail. Dan heb ik het zeker. Hè? Prima, dan weet ik daar genoeg. Ja, over die Doppler. De lijnen gaan in principe door de toon heen. Hè? Ze zijn eerst hoog. Komt het vliegtuig tussen ons en de bron, of aan de andere kant van de bron, en in elk geval dichter naar ons toe. Op een gegeven moment gaat hij van ons af en dan wordt het signaal nog lager, hè, lager dan de nulfrequentie. Dat is wat je altijd ziet. Maar dat kan vaak veel minder zijn, zeker als het vliegtuig zeg maar van links naar rechts vliegt tussen ons en het zuiden, dus van oost naar west of van west naar oost. Dan kan het doppelt of zelfs bijna nul zijn. Hè. Dus maar net welke richting het vliegtuig vliegt. Dus de maximale verandering heb je van zuid naar noord vliegend, of van noord naar zuid. En de minimale van oost naar west en van west naar oost, want dan is het bijna niks. En alles daartussen is mogelijk. Nee, die hebben dan van binnen een hoop gas nodig om te blijven zweven. Ja, dat klopt. Nee, het gaat dus om de relatieve snelheden. Als ze tussen ons en de bron eigenlijk niet van naar voren of naar achter bewegen, dan reflecteren ze wel. Maar dan is er zo weinig verschil, dan doet dat niet veel. Dus de relatieve frequentieverandering ook nagenoeg nul. Dat klopt dan wel. Maar als ze verder weg zijn, loopt het dus zeker krom, dan merk je dat. En als het dicht bij de bron zit, dan kan het nog weer anders zijn. Het is echt, je moet echt een geografisch plaatje maken. En bovendien moet je in de gaten houden de bundels vooral oost-west sweepen, maar over het zuiden. En aan de noordkant zit niks. Dus wat er vliegt er recht boven of verder naar het zuiden. Dat geldt trouwens ook voor de banen van ISS. Hè. Als ISS ten zuiden van de bron komt, dan pas kunnen wij hem hier zien. Ten noorden, want anders gaat het niet echt lukken. Dat is ook een belangrijk gegeven. Dus zo kom je toch wel aan diverse snelheden. Zeker een cirkeltje rondom ons en een cirkeltje rondom de bron. En dan kijken hoe die er tussendoor beweegt en kijken wat er gebeurt. Ja, dat klopt hè. En die schuine strepen zijn ook niet precies over de nulfrequentie. Dat is ook nog belangrijk om te weten. Dus die afstand heeft daar dus ook nog mee te maken met de absolute snelheid ten opzichte van de bron. Maar dat is nog steeds niet de snelheid van het vliegtuig inderdaad. Dat is heel belangrijk. Het vliegt er langs af en je moet altijd die hoeken berekenen. Kijk, en daar heeft Nico dat programma voor. En dan is het toch belangrijk om in de gaten te houden van wat is nou de relatieve snelheidsverandering. En in dit geval moet je altijd eerst kijken naar de ontvangende partij, de observer. Die ontvangt signalen van een object. En het object heeft de snelheid. Het object is aangestraald en ja, daar zit dus een delta-frequentie in ook nog, omdat de aanstraler relatief naar voren of naar achter beweegt. Maar het belangrijkste is inderdaad het object wat beweegt naar ons toe of van ons af. De snelheid is het eerste wat je meet. En dan kom je toch wel aan getallen. Bijvoorbeeld als je een raaklijn langs een cirkel waar wij kijken vliegt, dan merk je dat het heel weinig beweegt. Terwijl als je recht op je af vliegt, dan wil het nog wel eens behoorlijk veel uitmaken. Dus het is de relatieve snelheid ook nog. En inderdaad wat je zegt, die veranderingen kun je meten. En de verplaatste frequentie is iets van de absolute snelheid. Hè? Maar ook weer om een bepaalde hoek, inderdaad. Ja, dat is jammer hè. Dat doet de zaak geen goed. Oké, ik zal dan wel horen. Want morgenavond is weer veiligheid en zo. Dan komt het ook weer aan de bak. Hoop ik. Anders stelt hij wel. Prima. Nou, bedankt voor de mededeling alvast. Ik kan er rekening mee houden. Was er ook nog een onderwerp mee gemoeid of niet eens echt? Het was gewoon een algemeen aanpak. Ja, dat is een beetje, ja, zal ik zeggen. een beetje abrupte, maar ook een beetje vreemd om het zo hard te stellen. Hè? Maar goed, we zijn van de overheid. Maar het is goed dat ik het weet, dankjewel. Ja, even terug naar die dopplers. Dat is een hoop rekenwerk, dat klopt. Dat is een hele leuke discussie. Een flinke bak koffie en dan samen met Nico, hè, dan kunnen we tekenen op papier. Dat geeft een hoop duidelijkheid. Want dat zijn toch interessante dingen inderdaad. Er zijn nogal meer vraagtekens daar, ook bij mij overigens. Dus dat betreft erg leuk. Mooi zo. En wat schoothoede betreft, ja, moeten we eens kijken van de week. Donderdag Evolue 1. Op de neef van Wenning. Ik ben net thuis zoals je gehoord hebt. Even de rommel, de boel weer op zaak stellen. Goed zo, we spreken elkaar van de week ongetwijfeld nog wel weer. Dus alvast bedankt en groetjes. Nou, dat is nou precies het spannende van het hele verhaal. Hè. LMD heb ik niks aan gedaan, gewoon op de zon richten. En het leuke daarvan is dat je dan ook op je dode gemak die LMD op maximum kunt afstellen. Want meestal in de fabrieksschotel staat hij wel heel aardig, maar niet echt maximaal. Dus dan kun je dat rustig uitproberen. En ja, jouw schoteltje op 10 gigahertz, want dat is het gewoon, gaat het hartstikke goed doen op de zon. En dat is wat de meesten niet weten. Wat de meesten ook niet weten is dat de variaties van de zonneuitbarstingen, bijna niet meetbaar zijn op 10 gigahertz. Dus het is min of meer constante bron. Ideaal bron om af te regelen, maar ook lastig, want het stoort wel eens. En hij komt soms achter een satelliet langs, daar heb je last van. Maar ja, dat gaat lukken hoor, probeer maar. Dat is schadevrij. Het is ietsje zwakker dan een satelliet, maar een keihardje helpt toch. Dat ga je merken. En dan zit dus boven de satellieten nu, in de zomer. Dus wat hoger mikken, een beetje links-rechts even zoeken en dan heb je hem. Dat gaat hartstikke goed. Nee, dat klopt. Hè. Daarom zeg ik ook, het is de zomertijd, of althans, het is geen lente meer. De zon is al boven de evenaar, ten noorden van de evenaar. Wij weten dat de satellieten ook boven de evenaar zweven. En omdat wij wat noordelijker wonen, zien wij dat de satellieten net onder de hemel-equator, een graad of 37 geloof ik, de hemel-equator zelf zit op 38 graden, omdat wij op 52 graden noordbreedte wonen, hè? Dat samen maakt 90. En de zon zit op het moment, ja, wat zal die zijn, 10 of 20 graden hoog. Nou, nog geen 20, maar 23 graden boven de evenaar het hoogste, hè? Dan zit hij op de keerkring. Dus dan zit hij echt boven de satelliet op dit moment. Dat bedoel ik. En waar hij precies zit, ja, een stukje hoger minder dan de satellieten. En dan eventjes een beetje naar links en naar rechts wiepen en kijken naar de schaduw. En dan heb je hem wel te pakken. De schaduw is natuurlijk altijd het makkelijkste. Alleen, je hebt een offsetfoto, dan werkt dat niet. Dan moet je inderdaad gewoon een beetje mikken. Er zijn mensen die een of ander trucje uitvoeren zodat ze een mikpuntje op de schotel hebben. Zodat ze weten welke kant zij wijzen. Maar ja, goed, het is maar net hoe je dat voor elkaar krijgt inderdaad. Maar het is vooral in de richting van de zon en dan langzaam omhoog. En dan komt hij echt voorbij en dat zie je op de meter hoor, dat is geen probleem. Dat gaat hij echt goed doen. Wat is de diameter van je schotel trouwens? Ja, klopt. Daar is hij voor gemaakt. 10 gigahertz ontvangt hij. En de zon is net ietsje zwakker dan de satellieten, dus meer van hetzelfde. Ja, het is alleen maar ruis. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat je op je beeldscherm te zien krijgt. Ik denk helemaal niks. Die zal wel donker blijven, omdat hij niet triggert op de terugslag van de lijnen. Maar voor de rest, nee, dat kan zeker geen kwaad. En op je sterktemeter zie je precies hoe sterk de zon is. Zo simpel is dus je allereerste astronomische eigen waarneming. En dat is eigenlijk de grote eye-opener. Ik ben heel benieuwd Bertus en dan hoor ik het wel, want ik blijf nieuwsgierig, dat weet je. Goed zo, P1KA, B1RG. Okido Bertus, ik hoor je dan vast alweer, misschien van de week nog. Hè. Groetjes en bedankt en ja zeker, we houden alle opties open, want het zijn veel te leuke dingen, dat weet jij ook. Prima. Bertus, ik spreek je weer, P1KA, B1RG, uit.